kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Amsterdam FM.
Tweede uur kunst en cultuur op de maandagmiddag. En Peter, we kregen net nog heel goed nieuws, want een paar weken geleden hadden we René van Rooij hadden we in de uitzending. Die heeft dat boek geschreven over zijn periode bij de multinationals, bij de ING en de Shell. En laat nou dat interview in het blad van de gepensioneerden van de Shell terecht zijn gekomen.
Kijk eens aan.
Nou, dat vind ik een...
Hartstikke goed.
Dan weet ik niet hoeveel gepensioneerden de Shell heeft en in hoeverre dat blad goed gelezen wordt.
Ik denk dat het vast wel veel zullen zijn. Dat,
ja, hè? Ja. Ik denk, nou ja, volgende keer als we gaan tanken, wie weet kunnen we daar...
Krijgen.
Ik ben bang dat dat niet doorgaat. Hey, voordat we naar onze gast gaan. Nou, februari natuurlijk een korte maand. Hè. Mensen zeggen wel eens, het is eigenlijk één lange maandagochtend. Maar wat staat er deze maandag allemaal op het programma?
Aanstaande woensdag, ook weer in het kader van de Poëzieweek, is het... je kent het boekenbal, is heel bekend. En dat krijgen we in maart. Als er een boekenweek is.
Was dat ooit niet het boekenbal dat bij het bal geweigerde dat daar twee heren uitgedorst als kameel of dromedaris daar voor de deur stonden?
Ja, nee, dat was het echte boekenbal. Dat was ik samen met Guus Bauer. Wij kwamen als Siamese tweeling in twee overalls die voor de helft doorgeknipt waren, aan elkaar geplakt en wij zaten daarin. Uiterst moeilijk trouwens om met drie benen te lopen. Maar goed, we hebben wel gelachen. Alleen dit boekenbal gaat brengen, dat weet ik nog niet. Maar daarvoor krijgen we dus komende woensdag het gedichtenbal. En ook de uitreiking van de Turing Poëzieprijs. Optreden van diverse dichters. En ja, als de luisteraar snel is, dan kan hij zich waarschijnlijk nog opgeven om er naartoe te gaan. Het is iets wat tot echt in de kleine uurtjes doorgaat. En het boekenbal is een vrijwel onmogelijke kweeste om als niet-schrijver te komen. Maar dit gedichtenbal, ja, dat is wel toegankelijk voor het grote publiek. Dus als je nou eens wat dichters wil ontmoeten en horen, dan moet je er eigenlijk heen. In de stad Schouwburg.
Altijd een mooie plek daarvoor.
Ga dat eventjes checken op internet. Ja, en dan nu aangeschoven is Peter W.J. Brouwer. Waar staat W.J. voor eigenlijk, Peter?
W.J., dat zijn mijn doopnamen.
Willy Broders Johannes? Of,
Wilhelmus Johannes.
Ah, ja, het zijn meestal ook van die rare namen.
Nou, het is de naam van mijn grootvader en van mijn vader.
Ja, helemaal traditioneel. Mijn vader die heet Pieter Cornelis Woelderik.
Okay,
dat is ook wel weer fijn natuurlijk om zo te heten. Ja. Ja, dat weet jij, dat heb je gewoon lekker laten staan.
Nou, ik heb het eigenlijk gekozen op aanraden van een collega-dichter, Bart F.M. Droog uit Groningen.
Ach, ja.
Die zei Peter Brouwer.
Daar zijn allemaal ideeën over, hè? Schrijvers en dichtersnamen. Gerard Reven, die zei altijd, ja, het moet Gerard Reven zijn, Adolf Hitler. Dat werkt, dat bekt goed. En ja, in jouw geval, Peter Brouwer zou dan eigenlijk al genoeg zijn geweest. Ja. Maar goed, jij hebt een tussenvoegsel.
Nou, ik heb vaak overwogen om hem weer weg te halen. Maar ja, dat kun je op een gegeven moment ook niet meer doen.
Ja, nou ja, je kan alles natuurlijk. Ja. Wat belangrijker is, je bent gedebuteerd met landdieren. En er zijn een aantal dingen bijzonder aan. Om te beginnen is het een vrij kloeke, dus dikke dichtbundel. Ik denk toch echt wel zeker een derde dikker dan normaal het geval is. Maar het kan ook komen door de mooie uitvoering. Want jij komt uit bij uitgeverij P. Dat is een Vlaamse uitgever. En dat lukt niet iedere Hollander. Hoe is dat zo gekomen?
Ik was opgenomen in een bloemlezing van Meander. Het poëzietijdschrift, Een Nieuwe Lente. En aanvankelijk zou die door Meander worden uitgegeven. En toen is die uitgave verzorgd samen met uitgeverij P. Ik maakte kennis met Leo Perraar hier in Amsterdam. En,
uiterst markante figuur, hè?
Ja.
Levensgenieter. Had hij toen al zijn enorme baard?
Ja, die schijnt hij ook altijd gehad te hebben.
Ja. En ja, wat mij opviel, als je hem even ziet, dan denk je, ja, dat is een echte Bourgondier, eten, drinken, enthousiast. Maar zodra er poëzie bij komt, dan wordt hij heel serieus en dan ziet hij ook eigenlijk alles. Hè? Het is een hele goede lezer.
Ja, dat zonder meer. Ja.
Dus niet bijzonder ook dat hij jouw poëzie uit die bloemlezing haalde en dacht van, met die man wil ik wel wat gaan doen.
Nou, ik was destijds zo naïef dat ik een manuscript had meegenomen voor de gelegenheid. En dat heb ik hem overhandigd.
Mm-hmm.
En tot mijn verbazing kwam hij er vrij snel op terug. Met positief nieuws, want ik wil met je praten. En,
ja. Heb jij ook vertalingen voor hem gemaakt?
Nee, ik heb nooit voor hem vertaald.
Want jij wel Duitse...
Ja, ik ben vertaler Duits en Engels. En,
maar geen poëzie dan?
Nee. Ik heb wel poëzie vertaald, maar nooit uitgegeven.
Oké. Okay, ja. Ja, want uitgeverij P is ook bekend om een ongelooflijke, ja, goede en grote reeks van vertalingen. De meest buitennissige talen,
ja,
ook Slavische talen. Het is echt schitterend en tweetalig vaak.
Ja.
Een voorbeeldige uitgever. En daar belandde je dus met deze, met het debuut Landdieren. En ja, ik moet zeggen, als je inderdaad dat eerste gedicht Landdieren al leest, ik weet niet of je het voor zou willen lezen, dan zie je meteen dat je te maken hebt met een erg goede dichter. En ook met een met iemand die wel even ergens over nadenkt.
Nou, het is leuk dat je met dit gedicht begint, want Landdieren is eigenlijk een heel oud gedicht voor mij. Dat is, in beginsel is dat al heel lang geleden ontstaan. En ik ben er eigenlijk ook wel trots op dat het in die debuutbundel verscheen. En dat het nota bene de titel van de bundel werd. Landdieren. Alle begin was moeilijk. Nauwelijks ontsnapt in een vlucht nergens heen. De ogen nog warm, mezelf verdwaald. Geen vogel met jou te mogen zijn, maar zwaar. Zo zwaar aan de grond zullen we landdieren zijn gebleken. Stram en schuw in onze huizen. Hunkerend naar een plek waar bakens zonder licht zijn. Hoor je de merels? Laten we ongedwongen zijn.
Ja, en waarom ik dat nou zo'n mooi gedicht vind, dat is om meerdere dingen. Het is, jij schrijft vrij kaal, zoals ze dat noemen. Hè? Dus er zit eigenlijk geen woord meer in dan je nodig hebt. Je ziet ook eigenlijk dat je een soort van schaar hanteert in je teksten. Op een zeker moment heb jij geen moeite om een stuk van een zin af te knippen. Die mag de lezer zelf invullen of niet. Soms is dat ook helemaal niet nodig dat hij langer was. Dus waarom zou je hem laten staan? En dan krijg je dus een gedicht met woorden waarvan eigenlijk alles ertoe doet. Ook het wit tussen de diverse regels in is belangrijk. Je laat eigenlijk zien dat ons handelen nu een aanloop heeft gehad. En dat je, als je eigenlijk naar het ontstaan van de mens teruggaat, dat het daar al in zit. Het zijn ook inderdaad die landdieren die wij zijn geworden. Ooit aan land gekropen en dan gaat het verder. En jij laat zien van, ja, hoe ver is die ontwikkeling nu eigenlijk? En toen dacht ik van, ja, dat is haast wat Achterberg ook af en toe doet. Iets van heel lang geleden waarvan we dachten dat het verloren is gegaan, tevoorschijn halen. En dan zeggen van, ja, maar jongens, dus ook nu. Dus je balt in dat gedicht een enorm verhaal samen, onze evolutie. En ook de mens zoals hij nu is, op zichzelf. Dat is knap. Jij zei van, dit is een heel oud gedicht. Betekent dat dat jij nog jong was toen je dat schreef?
Ik was oud zo geweest en ik denk, ja, wel jong. Ik was 25 toen ik het schreef. Maar het is natuurlijk in de loop van de tijd wel veranderd. En ik heb wat geschoven met die strofes. En uiteindelijk stond het er zoals het er moest staan. En ik vind het fijn dat je zegt dat er geen woord te veel staat. Want daarover lopen de meningen ook wel eens uiteen. Er zijn ook mensen die vinden dat ik vooral in het begin te veel woorden schreef. En ik vind dat zelf eigenlijk niet. Ook niet als ik dat nu zo teruglees.
Ja, nee, dat, Nou ja, goed, dat is natuurlijk altijd met poëzie. Is het te veel, is het te weinig? Ik denk zelf, uiteindelijk is het aan de schrijver. Wat ik wel interessant vind, is dat in jouw tweede bundel Mascara, waar we het straks over zullen hebben, zoals Wim Brands altijd zegt. Daar komt Jan Arends op een zeker moment even langs. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, dat is wel leuk dat je hem ook letterlijk noemt. Want het is onmiskenbaar dat Arends ook een invloed op jou heeft gehad. Alleen, zelf schreef Arends al, wie kan zo dun dichten als ik. Ja. Hè? Ja, bij hem is het werkelijk alsof er een bijl doorheen gegaan is. Een Erik-Jan Harmens, de dichter die volgende week trouwens op jouw stoel komt te zitten, is ook iemand die heel kaal kan schrijven. En jij zit er een beetje tussenin, maar die, ja, hoe zou ik dat zeggen? Dat het is haast alsof je de woorden een bepaalde hoekigheid meegeeft. Ja, jij construeert je gedichten zo dat je echt gewoon echt gaat kijken naar welk woord je nou gebruikt. Het is misschien voor sommige mensen te veel, maar het is eigenlijk niet het geval. Het lijkt soms dat je veel woorden gebruikt, maar
nou, het draait natuurlijk nooit om losse woorden die het moeten doen. Hè? Dan beland je in een poëticaal taalgebruik of clichés. Het gaat dus inderdaad om de samenstelling van woorden. En daar ben je de meeste tijd mee kwijt.
Mm.
En om het kaal te krijgen, dat is toch eigenlijk voor mij de grote kunst. En je zegt van, het is hoekig. En ik vind de lezer moet zich daaraan stoten. Dat is,
Want wat begin je met schrijven en kap je het daarna weg?
Nou, idealiter ontstaat het gedicht in één keer. Dat is misschien drie keer gebeurd.
Ja, ik wou net zeggen, dat is de droom van iedere dichter, dat hij in één keer klaar is. Maar
nou, ik heb een paar van die gedichten, maar deze niet.
Wat ik ook erg fijn gedicht vond, dat is Wat we nu weten. En dat bestaat uit twee delen. En dat deed me een beetje denken aan met de kennis van nu van Balkenende. Die iedere keer maar zei van ja, als we geweten hadden wat we nu weten, dan zouden we. En eigenlijk is dit een genadeloos antwoord van jou op dit soort uitspraken die we eigenlijk met regelmaat meemaken. Het is al lang achter de rug. Je ziet het nu ook weer, hè, nu er een dreiging in Nederland en eigenlijk in de hele westerse wereld is. ISIS, het kalifaat en wat ik of wat we zouden moeten doen of zouden hebben gedaan. En in het echt is het natuurlijk dat we bijna allemaal goed zijn na de oorlog. Dan is het uiterst makkelijk, maar in het echt blijkt het natuurlijk zoals nu een portier te zijn, hè, of een donkere winkelbediende daar in Parijs. Dat is de echte held. Die weet op het beslissende moment en zijn nek uit te steken, mensen in een koelcel te zetten en de koelcel uit te doen, contact te houden met de politie. Maar die echte helden, die zijn natuurlijk heel dun gezaaid. En wat jij voor mijn gevoel, maar je mag zeggen dat het klinkklare onzin is, in dit gedicht laat zien, is dat het allemaal anders ligt. En dat het nooit zwart of wit is, maar meestal grijs. En dat je ook begrip moet hebben voor de situatie toen het aan de gang was en hoe de mensen toen waren in het verleden. Misschien is het handig als je het eerst even voorleest en dat je dan reageert. Goed.
Alleen de eerste of de tweede?
Nou, laten we alle twee doen, alle want twee. Ze zijn wel alle twee mooi, vind ik.
Wat we nu weten. 1. Maar als we geweten hadden wat we nu weten, hadden we het toch nooit durven doen? Hadden we dan als jullie moeten doen? Zonder benul van een wereld buiten, verstopt in huizen en in buitenhuizen, de blinden neer, lamellen toe, en met geen ander protest dan vanwege de wereld buiten? De potloden geslepen, onnozel als Jan en Katrijn, maar ook altijd met elkaar, onberispelijk, of schoon ongevraagd. Schreeuwend, elkaar overschreeuwend, in vloeiend Esperanto, dat moet gezegd. Met als tegendeel de goede, lieve vrede om de smoeltjes van vroeger. Ik was jullie kind dat niets heeft gevonden zonder dat hij het kwijtraakte. Al ben ik heel gebleven en kan ik met wat ik nu weet leren leven. 2. Maar als we geweten hadden wat we nu weten, hadden we wellicht de naaste waar zij zaten laten zitten. De hond laten creperen, het wachten gelaten en dat op een rennen gezet. Alsof de duivel ons op de hielen zat, als altijd, als één man en zonder ooit een meester.
Heel mooi. Wat ik trouwens frappant vond, dat eerste gedicht wat jij voorlas, daar zaten een paar zinnen in die deden me heel erg denken aan het werk van Kees Budding in de jaren in 1967. Die had er ook zo'n bundel over van, nou ja, wat mensen nou wel en niet gedaan zouden hebben. Maar is dit nou echt iets wat je bijvoorbeeld heel spontaan ook in één keer hebt gemaakt? Dat je echt bijvoorbeeld geraakt was door iets in de wereld?
Het heeft eigenlijk een hele tijd geduurd voordat ik me realiseerde dat ik iets schreef over de wereld. En niet zozeer over mijn ouders, mijn jeugd, want daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Maar ik heb in bepaalde jaren zo'n strijd moeten leveren met hun dat ik niet aan die wereld ben toegekomen. En als je dan naderhand terugleest, dan heb je wel degelijk over die wereld geschreven. En het is nu ik het zo teruglees, denk ik inderdaad ook van iets moet blijken. Iets moet blijken. En dat is ook een motto dat ik erg graag gebruik. En we kunnen van tevoren wel allemaal zeggen van nou, zo zit het. Maar hoe vergevingsgezind ben je achteraf? Dat zit in dat eerste gedicht.
Het is ook niet met zo'n gedicht dat je eigenlijk naarmate de tijd verstrijkt, dat je eigenlijk, mensen gaan natuurlijk altijd milder denken uit conflicten uit de jeugd.
Genuanceerder zou ik willen zeggen.
Genuanceerder, ja.
In sommige opzichten milder en in andere opzichten, misschien zelfs nog wat harder.
Precies. Of dat het dan zo ver gaat dat je het in plaats eigenlijk van een privé op wereldse situaties voortborduurt.
Nou ja, of dat denk van, het ontstaat uit de privé-ervaring. Ja. En voor je het weet is het eigenlijk een hele mooie metafoor geworden voor een groter gebeuren.
Ja.
Dat is wel spannend natuurlijk eigenlijk.
Okay, we kunnen van tevoren wel allemaal zeggen wat we moeten doen, hè. Of nou links of rechtsom denken, hoe we dan ook denken. Maar achteraf moet inderdaad blijken wat we ervan vinden, hoe we erop terugkijken, hoe anderen ons beoordelen, hoe je jezelf beoordeelt. En ik vind het van een ongelofelijke truttigheid getuigen als je met een potlood gaat staan zwaaien en dat dan ook nog durft te slijpen.
Ja,
precies.
Nou geef je net weer. Dat dit gedicht, of deze twee gedichten, net zo goed gaan over jou en je opvoeding. En wat interessant is in jouw eerste bundel, dat is eigenlijk een hele persoonlijke bundel ook. En wat ik een heel mooi stuk vond, dat is eigenlijk een beetje tegen het einde. Een cyclus die de vader, de zoon, de man heet. En dat gaat eigenlijk over ons ouder worden. En ik herken er veel in. En Bert zal dat ook hebben. Wij hebben beide onze vader niet meer. En er gaat nogal wat door je heen. Ook als je verhouding met je vader niet zo gelukkig is geweest. Ook als hij sterft, is het niet klaar. En jij laat in een aantal gedichten heel mooi zien hoe dat proces gaat. Ook hoe jouw moeder, de moeder in het gedicht, weer omgaat met jou. De kleding van je vader. Je hebt natuurlijk vaak als zoon van dat je jezelf, je vader in de spiegel eigenlijk soms terugkijkt door je eigen gedrag. Maar ook soms letterlijk omdat je steeds meer op hem gaat lijken of je wil of niet. En dat zijn hele mooie gedichten. Ook omdat jij eigenlijk laat zien van, ja, het is niet alleen mijn vader en mijn eigen verhaal, maar mijn zoon, dat is het vervolg dan weer. En je laat zien van, ja, dit is hoe het gaat, het leven. Maar je bent echt helemaal niet bang om jezelf bloot te geven. Dat is kenmerkend voor heel veel gedichten die jij schrijft. Jij staat er echt totaal naakt eigenlijk tegenover de wereld. Heb je daar geen moeite mee?
Nee, het is zelfs zo dat ik heb meer moeite met met die huidige tendens die zo sterk heerst in de poëzie, en dat met name hier in het noorden, dat het niet persoonlijk, dat het niet intiem mag zijn. Het wordt zelfs met het vingertje gewezen als je durft als dichter persoonlijk te zijn. Terwijl ik denk van, ja, het is de bedoeling om, ja, om het op een intieme universeel te maken. Tenminste, dat geldt voor mij. En, ja. Dus ik heb daar niet zozeer moeite mee.
Het is eigenlijk voor een interview heel vervelend als mensen het zo met elkaar eens zijn. Maar, maar op welk moment is dat nou gekomen? Want ik weet wel, in de jaren 60, 70 was het toch juist de bedoeling dat je juist heel veel van jezelf liet zien. Als dichter. Dat is,
Nou ja, god, ik wil niet. Ik wil niet altijd kritisch zijn tegenover...
Ik voel hetzelfde als jij, heel precies.
Ja, maar als ik bijvoorbeeld bepaalde jongere dichters lees, dan denk ik van het lijkt alsof het heel uitgesproken persoonlijk intiem is. Maar als ik dan lees wat er feitelijk staat, staat er helemaal niets.
Precies.
Totaal niets. Het gaat over hele kleine dingen. En de wijvorm zie je dan erg veel terug. Wij. Ik denk van ja...
En wat ik bijvoorbeeld ook, waren 2 weken terug, een hele goede jonge dichteres hier, maar die vertelde ook van een wedstrijd waar ze aan meedeed. En dan was het degene die dan de meeste vrienden en vriendinnen mee kon nemen, die zou automatisch winnen. Ik denk, ja, wacht even, dat heeft toch niks met de dichter te maken? Dat is toch gewoon een populariteitsavondje?
Ja, ja ik vind het een bijzonder slechte tendens. Ik wil het toch een keer gezegd hebben.
Ja. Zou je het gedicht Stropdas voor kunnen lezen, bladzijde 74... Eigenlijk zouden we je al die gedichten van deze cyclus voor moeten laten lezen. Maar dit is wel één die iedere man eigenlijk herkent als zijn vader er niet meer is.
Stropdas. Toen hij gestorven en zwaar in zijn indigo-blauwe pak gehesen was. En hem zijn sokken en zijn schoenen weer waren aangedaan. Moest hij nog een stropdas om. Die zou jij, zoon, voor hem wel knopen. Maar terwijl hij en zijn dode ik nog enkele woorden met jouw gedachten wisselden, zakte de knoop steeds dieper en stroomde de das door je handen weg. En je schaamde je, groot en verdrietig geworden boven het lege laken. Later doe je het je zoon voor, hoe een das te knopen. Wanneer hij ergens in de nacht danst en lacht, lig jij met zijn moeder in bed en wacht. Denkend aan het pak en zijn postuur, leg je knopen in het behang. En kijk bij tijd en wijle op de klok en neuriet, totdat hij komt.
Ja, dat is echt een goed en mooi gedicht. Dat is,
dank je.
Was dit ook een manier voor jou om afscheid te nemen eigenlijk van die periode?
Ik heb gedacht dat... Nou, een collega dichter van mij uit Nijmegen zei van... Je zult je vader een keer herdenken. Je zult een keer over hem schrijven. Mm-hmm. En dat is allemaal veel eerder gekomen dan ik dacht. Maar daarmee is zijn heel veel zaken absoluut niet verwerkt. Het staat hier wel op papier en het... En ik heb uiteraard zoals alle zoons ook heel erg veel van mijn vader gehouden. Maar er zijn nog steeds dingen van vroeger die hier niet in staan of die hier niet expliciet in worden uitgesproken. Dus ja, het is geen verwerkingsgedicht. Het is
Nee. Is dat iets wat je nog wel zou willen maken, zo'n gedicht?
Ik schrijf nog regelmatig over mijn vader en ook heb ik mijn vader en mijn zoon samengebracht in een gedicht. En dat is onlangs gepubliceerd en ik sta ze.
Je maakt ons nieuwsgierig, want heb je zin om in het kort te vertellen, wat was het tussen jouw vader en jou moeilijk? Of zeg je van nou, dat is een te lang verhaal om dat nu te vertellen?
Nou, ik denk niet moeilijker dan heel veel vader-zoon relaties. Wat moet ik er precies over zeggen? Mijn vader, ik heb met mijn vader niet meer over die dingen kunnen praten waar je als vader en zoon later, als je wat rustiger bent, over zou kunnen praten. Omdat mijn vader is ziek geworden en mijn vader is overleden. En dat heeft er allemaal niet meer in gezeten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk jammer.
Ja. Absoluut. Ja. Ik heb het gelukkig met mijn vader wel gehad. Dat is uiteindelijk wel over alles nog gesproken. Mm-hmm. En denk ik van ja, dat is eigenlijk ook weer toch een iets wat je niet eens zozeer zelf in de hand hebt, maar meer het geluk wat je eigenlijk moet hebben dat situaties zo op een gegeven moment groeien.
Nou, kijk, dat is eigenlijk ook wat ik in dat gedicht zeg. Als we geweten hadden wat we nu weten. Ik ben altijd opgegroeid of opgevoed met met bepaalde ideeën. Dat dingen hoorden zo, dingen waren zo. En het is heel anders gebleken. ja, ze wisten altijd precies wat goed voor ons was. Nou, ik heb nooit met mijn vader kunnen spreken op een fijne manier. En andere jongens die voortdurend problemen hadden met hun ouders, die hebben dat wel gekund.
Ja. Wat wel interessant is, is dat, dit bespreken we nu, hè, de relatie met jouw ouders, en dat komt in meerdere gedichten naar voren. Maar ook over jezelf, hè, ik zei het al eerder, je durft je wel heel erg bloot te geven. Er staan 3 epigrammen in. En dat is een soort van onderhuidse woede zit daar eigenlijk in, naar de ander toe. Maar ook eigenlijk hoe je jezelf ziet en eigenlijk ongenadig beschrijft. Voor het gemak schrijf ik nu even je, hè, alsof de ik in het gedicht jij bent. Dat hoeft natuurlijk niet altijd, maar we gaan er toch wel vaak van uit. Zou je die 3 epigrammen eens voor kunnen lezen?
Ja. 1. Liever dat. Zeg me tenminste dat je haar gezien hebt en dat ze met een ander stond te praten. En dat ze haar haar weer heeft gedaan en dat haar smoel nog arroganter staat. Dan weet ik tenminste dat zij nog volop leeft. 2. Zelfportret. Natuurlijk was het om mij begonnen toen ik het huis met de vrouw en kinderen verliet. Maar al in de tuin gekomen om mijn moeder riep. 3. Bouwwerk. Wanneer zij met een boog om mij heen loopt en ik haar van alle kanten kan bezien, veelzijdig en hoog, opgetrokken als uit steen, zij met mijn as nog in haar wimpers, vraag ik mij af, waar gloeien nu de avond valt haar sintels?
Heel mooi, we gaan er heel even uit voor de muziek.
The work of my kin, bold and boyful, toying somewhere between love and abuse, calling to join them, the wretched and joyful, shaking the wings of their terrible youth, freshly disowned in some frozen devotion. No more alone, or myself could I be. Lurks like a stranger, the arms that were open, no shortage of sordid, no protest from me. With her sweet and breath and her tongue so mean, she's the angel of small death in the opening scene. With her straw blonde hair, her arm hard and lean, she's the angel of small death in the opening scene. Feeling more human and hooked on her flesh, I lay my heart down with the rest at her feet. Fresh from the fields, all feeder and fertile, it's bloody and raw, but our spirit is sweet with her feet. free. Wonder if better now, having survived. Jarring of judgment and reasons defeat the sweet heat of her breath in my mouth. I'm alive with the sweet air.
Vier minuten over 16:30 voor u luistert nog steeds naar Kunst en Cultuur. En we gaan zo verder met onze gast. Maar we hebben ook nog een overlijden te melden, Peter. Want een aantal maanden geleden hadden we oud-wielrenner Henk Vaanhoff hier. Man van 92 jaar. Fantastische vent. Daar werd ook regelmatig nog over geschreven op het wielrenblog van André Stuyvesant. En Henk is vorige week op 92-jarige leeftijd overleden. Ach, en hoe ging dat? Henk ging elke middag een dutje doen tussen 14:30 en 15:30. En toen is hij dus tijdens zijn dutje is hij dus naar de andere wereld vertrokken. Ik denk, nou, dat is nou een dood
rusten,
waar we gelijk voor zouden tekenen.
Ja, zeker. Mooi, zeker. Ja.
We zullen hem niet vergeten, zeg je dan.
Ja, goed. We gaan weer terug naar onze gast Peter W. Brouwer. Peter, je had er net drie epigrammen voorgelezen. En ja, tweede gedicht ook. Daar staat ook wel stevige woorden in. Hè? Ja. Waar hadden we het hier... Of het eerste, dat haar smoel nog arroganter staat. Toen zei ik tijdens de muziek van ja, dat is een beetje Jan Arendsachtige taal. Maar jij wou nog iets toevoegen aan
nou,
de gedichten.
Ik wilde eigenlijk iets zeggen over die titel, die epigrammen. Mm-hmm. Want het zijn natuurlijk eigenlijk geen echte epigrammen als, nee. Als je ze technisch bekijkt. Want eigenlijk waren het anti-Valentijnsdag gedichten.
Die komen er net aan,
ja,
inderdaad.
Ik had in die periode een ontzettende hekel aan Valentijnsdag. Maar dat vond mijn uitgever niet goed. En toen zijn het toch die epigrammen gebleven.
Oké.
Okay, ja. Maar ja, ik bedoel, er zit een hoop zelfspot in. Dat is mij wel eigen. En ja, we hadden het daarnet over mijn vader en over familie. En dat heb ik absoluut niet van hun meegekregen. Maar ik vind het wel belangrijk, omdat in mijn poëzie... Ik kan geen kwaad om jezelf ook eens tegen het licht te houden. Dus dit gaat inderdaad wel over mij.
Ja, ja. En hoe werk jij? Loop jij af en toe tegen zinnen aan dat mensen iets zeggen en dat je meteen denkt van hey, dat kan ik gebruiken? Of is dit allemaal taal die echt uit jezelf opborrelt?
Ook wel uit dialogen, denk ik. En dan krijgt het op een andere manier toch nog zijn plek.
Maar schrijf je dat dan meteen op als je iets hoort?
Nee, dat
of
blijft hangen als iemand zegt tegen mij van god, ze heeft haar alweer gedaan. En ik weet dat er eigenlijk een andere boodschap achter verpakt zit. Dan blijft dat wel hangen en zeuren. Net zolang totdat het dan in dat gedicht een plek heeft gekregen.
Mm-hmm. Ja. Ja. Dan zit er nog iets bijzonders in die bundel Landdieren. Dat zijn die gedichten over dat parfum op bladzijde 36. Patrice, ik weet niet eens of ik het goed uitspreek.
Patrice.
Ja. En ik kende het niet. Kijk, jij dat parfum, Bert? Ja, jij bent algemeen kenner van parfums en vrouwenwereld.
Ja, maar deze parfums zeg maar ook. Maar...
Nee, maar het is dus iets van lang geleden.
Ja, ik woonde in mijn studententijd in een studentenhuis. En er woonden twee broers. En de oudste die zat de grootste tijd van het jaar in Spanje. En die nam grote flessen Patrice parfum mee. En dat had een hele specifieke geur die niet die hier in Nederland niet tegenkwam.
Kun je die omschrijven, die geur? Weet je dat nog?
Een beetje eau de cologne-achtig, maar dan een beetje kruidiger. En,
een beetje musk.
Ja, dat heeft een gevoel van van melancholie. Heeft dat opgeroepen en ik ben sindsdien altijd op zoek gegaan naar die flessen Patrice en ik kon ze niet vinden. En
maar het was dus echt een mannengeurtje, begrijp je?
Ja, het was een mannengeur. Ja. Het was een hele stoere geur die bij, bij die Spaanse sigaretten paste.
Ja. Mm-hmm. Ja.
En Ik was toen in Barcelona en daar zijn we naartoe gevlogen en daar had ik allerlei indruk. En toen heb ik ook inderdaad twee oude flessen Patrick's in een winkeltje gevonden.
Dat is dus lang geleden, want tegenwoordig kun je ze meteen leeggieten bij de douane natuurlijk.
Ja. Nee, dat was 10 jaar geleden. Ja. Maar er is van alles gebeurd. Ik zat in dat vliegtuig en ik las de krant. En in Barcelona heel veel armoede gezien. En op een gegeven ogenblik had ik het wel op een rijtje. En is dat grote gedicht ontstaan. En heeft Patrick's dan zijn plek gekregen.
Ja. Werkt dat ook een beetje bij jou zo? Want in dit geval is het een geur die eigenlijk een verloren wereld... een stuk van jouw jeugd, zou je kunnen zeggen, oproept.
Ja.
En kwam het weer tot leven toen je echt die flessen weer vond en het rook ook? Wanneer heb je dit geschreven? Weet je dat nog?
Ja, ik heb dit... even kijken. In 2003 heb ik dat geschreven. Ik weet het nog precies, want... in 2003. En ik weet niet of dat op dat moment die wereld bij me opriep. Maar ik herken wel wat je zegt. Die associaties.
Ja. Nou hebben we hier nog een bundel van je liggen. Die heet Mascara. En even kijken, wanneer is die verschenen? Is dat?
Vorig jaar.
Vorig jaar. Weer bij dezelfde Vlaamse uitgeverij P.
Ja.
Mooi vierkant formaat is het ook. Dat is ook alweer heel fijn. En als je die twee bundels nou met elkaar vergelijkt, hoe zou je ze dan alle twee omschrijven? Qua thematiek.
Landdieren is toch breedsprakiger en beschouwender.
Mm-hmm.
En Mascara is een stuk intiemer. En Mascara heeft eigenlijk een hele aparte ontstaansgeschiedenis. Want ik had eerst een andere bundel bij mijn uitgever liggen. En die was een stuk dikker.
Mm-hmm.
En die heb ik in zijn geheel teruggetrokken. En dat kwam omdat ik met andere gedichten bezig was die naar mijn idee te intiem waren. En totdat ik ze door mensen liet lezen die de kijk op hadden. En die zeiden van je moet hiermee doorgaan.
Mm.
En ik vond ze veel eerlijker en opener en minder beschouwender, maar directer. En ik denk dat Mascara een veel directere bundel is geworden. En eerlijker beschrijft waar de dichter of de personages tegenaan lopen in hun leven.
En waarom koos je voor Mascara? Want dat is juist verdekken, verhullen.
Ja, nou, maar het is ook
masker wat je draagt eigenlijk.
Ja, maar het heeft ook een paradox, hè, mascara. Want het verhult enerzijds, maar anderzijds benadrukt het ook. Dat is het grappige van mascara.
Mm-hmm.
Weet je, het verhult, maar het benadrukt ook. Dus, en ik vond het een hele treffende titel, omdat de hoofdpersoon ook wordt uitgedaagd in heel veel situaties om uit zijn schulp te komen, uit zijn comfortzone. En dat is wat mascara voor mij uiteindelijk tot uitdrukking brengt. Van wat wil je nou? Wil je gemaskeerd zijn of wil je naar buiten? En welke risico's ben je bereid om daarvoor te nemen?
Ja, mm-hmm. Het lijkt haast alsof we dit ingestudeerd hebben, dit gesprek. Want wat ik een heel mooi gedicht vind, dat is het gedicht Hier helpt niets tegen. En dat laat eigenlijk zien... De verteller en de wereld buiten het raam. Je ziet hoe iemand binnen zit en er van alles aan alle kanten om hem heen gebeurt. En hij is eigenlijk opgesloten, misschien in zichzelf ook, maar sowieso in het huis. En je ziet ik vind het een hele mooie beschrijving van het vacuüm waar we soms door omstandigheden inkomen. En je hebt dat... heel fijn beschreven wat mij betreft. Zou je het voor kunnen lezen?
Hier helpt niets tegen. Daar is de kat alweer. Tussen hem en jou het raam. De apparaten snorren om je heen. De wasmachine herkoudt een avond. Je pleegt verrichtingen voor een spiegel. Controleert je ogen op feiten. Je hebt het volste vertrouwen in de klok die doet wat hij zichzelf aanzegt. Voor het raam nog steeds die staart. Er is een hand met een sleutel die dadelijk het slot opendraait. Dan klinkt er: ik ben thuis. En er is telefoon waarop je niet meer hopen mag. Er is een buiten, een binnen en het raam ertussen.
Ja. Ja, het is een apart gedicht, hè? Het is echt een gedicht dat een enorm gevoel bij een lezer oproept. Alsof je het even zelf wordt als je het leest. Weet je zelf nog in welke situatie je dit schreef? Hoe kwam je hierop?
Jawel. Het had alles te maken met het... met je eigen comfortzone, met je leefomstandigheden. Het is een gedicht dat over relaties gaat, maar daar gaat die hele bundel over.
Ja.
Het smalle pad tussen vriendschap en liefde. Wat is nou oorbaar en wat niet? Met welke conventies heb je te maken? Wat doe je jezelf aan? Wat doe je je naaste aan als je langs dat pad gaat wandelen? Ik vind dat ik daar in deze bundel al redelijk uitgesproken en eerlijk over ben. Maar ook het dilemma en de momenten dat je in die kamer zit en dat het inderdaad een soort van vacuüm is. Waaruit je niet uitbreekt, dat je niet buiten bent, maar voor je gevoel ook niet binnen, maar ergens ertussenin.
Maar ja, als je jouw gedichten leest, dan krijg je af en toe ook het gevoel alsof jij iemand bent die misschien wel soms te ver gaat in het doordenken van dingen. Alsof je het misschien bijna stuk aan het kouwen bent. Je hebt een gedicht dat heet Aanspraak. En dat is ook een voortdurend afvragen van, ja, wie bepaalt nou wat eigenlijk? En wat is mijn rol in het geheel? En het is natuurlijk ook zo dat je naar de wereld op deze manier kunt kijken. Alleen, meestal doen we dat niet. En ja, gaan we gewoon erin mee. We laten ons af en toe leiden. En leiden af en toe.
Mm-hmm.
En jij bent iemand die althans in dit gedicht, dat wel de hele tijd heel haast geobsedeerd aan het kijken is van, hey, wie doet nou wat?
Ik denk dat ik me in dat gedicht ook wel heb laten inspireren door Henk van der Waal.
Mm-hmm. Even, wie is, niet elke luisteraar weet wie Henk van der Waal is, maar
Henk van der Waal is Nederlandse filosoof en dichter. Ja, over het fenomeen identiteit. Is er een ik of is er nog een extra personage door wie wij geregeerd worden, zal ik bijna zeggen. Een onzichtbare factor. En aanspraak, dat heeft daar enigszins mee te maken dat ik me afvraag, wie is nou wie? Maar ja, misschien kan ik het beter voorlezen in plaats van hierover te filosoferen. Aanspraak. Beleeft ze jouw dag of beleef je haar? Misschien is er geen verschil. Ze wandelt in je rond, trekt ladekasten open, rekent bruto netto, knikt goedkeurend en wacht jou af. Ze valt in je schaduw en knipt met je vingers. Of je nog meer wakker kunt. Ze slijt jouw dag. Maar hoe volg je haar? En hoe dieper je ademt, hoe kouder ze wordt. Hoe kun je dit een naam geven? Een woord noemen? Aanspraak maken? Zie je niet wat het mist? Misschien is er geen verschil. Maar vergeet vooral dat je dit weet.
Ja. Mm-hmm. Heel mooi. Ik vind ook, wat ik ook zojuist zei over die Henk van die identiteit, maar wat ik bij hem ook vaak merkte, ook van het onvermogen van mensen om je te kunnen uiten zoals je eigenlijk werkelijk bent. Mm-hmm. Ja, dat kom ik ook. Maar prachtig gedicht. Mijn complimenten.
Dank je.
Een gedicht waar we... Sorry, je wou wat zeggen?
Ja, ik weet eigenlijk niet. Het heeft natuurlijk ook mee te maken, jij zegt van herkauwen. Ik denk dat ik een schrijver ben die zich steeds weer afvraagt van, ja, maar als ik het een laat zitten en kies voor het ander, wat behelst dat ander dan? Hè?
Mm-hmm.
En dat komt in dit gedicht aanspraak volgens mij wel tot uitdrukking. Dat wat ik volg, is dat niet een obsessie? Als ik een muze volg, is die muze dan echt, is dat reëel of is dat niet een hersenspinsel van mezelf? Mm-hmm. Daar probeer ik mee te spelen in dit gedicht.
Ja. Het gedicht, we hadden het al over Jan Arends, waar hij niet voorkomt. Het gedicht nog minder. Dat zou ik nog wel graag even willen horen, want dat vind ik toch wel een mooi Amsterdams gedicht eigenlijk.
Het is ook in Amsterdam ontstaan.
Ja, kijk eens aan.
Eens even kijken wat het staat. Want...
Ja, want je komt nu van ver, hè?
Wat zeg je?
Je komt nu van ver.
Ja, ik kom nu van ver.
Jij woont nu in?
In Velpen, dat is bij Arnhem.
Bij Arnhem, ja. Kijk eens, we bijna de Duitse grens zitten.
Ja. Ik kom graag en veel in Amsterdam. Peter, help me even.
Bladzijde 34 is het.
Hij weet het. Dat weet hij allemaal uit zijn hoofd. Hè? Dat had je niet voor mogelijk.
Nog minder. Op weg naar een vriend. De vierde halte en je bent bij mij. De bibliotheek, het appartement waar Arends sprong. Ik hoop dat mijn vriend vrolijk is. Ik ben het vanavond niet. In Amsterdam in een magere tram... tegengestelde richting gaan haar woorden niet weg. Niet vandaag. Naar jou verlang ik en dat wil ik niet. Wat kan een mens nog minder wensen?
Ja. Heb jij trouwens een idee, hoe komt het? Nou zijn er natuurlijk helaas onder dichters wel meer zelfmoorden geweest. Maar van Jan Arends, dat 40 jaar na dato nog altijd zoveel indruk bij veel mensen maakt. Want zo vaak... Zijn er publicaties of mensen die daar toch weer over beginnen? Wat is dat toch met die Jan Arends?
Ja, ik denk dat het toch ook samenhangt met de grootheid van zijn werk. Hij heeft een heel bescheiden oeuvre nagelaten. Er is een prachtig boek verschenen over Jan Arends. Ik ben even de titel kwijt, maar dat gaat vooral over Jan Arends. Mm. Er is erg weinig in geciteerd, helaas. Maar ik denk dat die gedichten 40 jaar na dato heel sterk overeind staan.
Ja, het is natuurlijk ook somber. En natuurlijk ook die herkenbaarheid van iemand die toch zich altijd de pineut voelt. En die dan plotseling succes krijgt. Het is natuurlijk iets wat natuurlijk automatisch tot de verbeelding spreekt.
Ja, ik geloof dat hij bij het publiceren van zijn laatste bundel is. Toen heeft hij
lunchpauze gedichten was dat. Nee, voordat het uitkwam.
Voordat het uitkwam. Ja,
twee weken daarvoor, hè?
Ja.
En is dat nou, Peter, nou even, want is dat nou diezelfde plek waar Fien de Lamar ook uit het raam is gesprongen, of is dat daar net naast? Want daar is ook wel eens wat onduidelijkheid over.
Nou ja, we denken in ieder geval, ik weet niet van Fien de Lamar, maar bij Jan Arends hebben we altijd het romantische idee dat hij de straatkant opgedoken is. Maar hij schijnt dus de tuinkant, de achterkant van het huis genomen te hebben. Maar ja, het was helaas hoog genoeg om zijn leven te beëindigen. Jij wil nog iets zeggen, Peter?
Nou ja, een vriend en een collega-dichter van mij, die woont in dat complex.
Mm-hmm. Prachtig complex trouwens.
Hij woont onder de kamer waar Jan Arends is gesprongen. En hij heeft mij die binnenplaats alles gewezen. Dus ik wist ervan dat het aan die kant is. En ja, kijk, dan ontstaat dus ook zo'n gedicht.
Mm-hmm. Ja.
Die elementen hun plek vinden.
Maar het is een mooi gedicht, ook omdat je toch hier en daar... de magere tram bijvoorbeeld, hoe je dat schrijft... Dat is dat Arends-achtige denken op dat moment. Je bent echt even in zijn huid gekropen. Als je nou een dichter noemt die je goed vindt... want deze Jan Arends noem je. In een ander gedicht komt trouwens Edward Thomas voor. Mm. Een Eerste Wereldoorlog dichter. Waarom heb je die genoemd in je gedicht... Dat zit in het gedicht Bibliotheek.
Ja, Bibliotheek. Dat is eigenlijk toevallig zo gekomen. Omdat dat heel mooi aansloot bij het gedicht, de locatie. Het is een heel treurig liefdesgedicht.
Mm-hmm.
En ik vond die regel daar heel mooi in passen. Go now. Ja.
Welke dichter zou je op dit moment noemen als je een favoriet zou... willen aangeven?
Dat is een generatiegenoot van mij, Peter Verhelst, Vlaamse dichter. Ook een genomineerde voor de VSB Poëzieprijs.
Ja, een grote dichter, inderdaad. Ja. Ook zijn proza is trouwens randje kantje poëzie eigenlijk vaak.
Ja.
Mooie woorden gebruikt hij.
Ik vind het prachtig. Ik was 2 jaar terug bij de presentatie van Liegend Konijn in Vlaanderen. Mm-hmm. En daar was hij een van de sprekers. En ik herken hem enorm in zijn manier van schrijven. Ja. Ik vind hem ook dat hij een uitzonderlijke plaats inneemt binnen het moderne poëzielandschap. Ook omdat hij toch tegen allerlei conventies ingaat. Hij is intiem op het lichamelijke af. Dat lees je erg weinig.
Ja, ik weet niet eens of je er tegenin gaat. Het interesseert het niet, hem niet, volgens nee, mij het helemaal niets. Niet.
Nee, maar ik heb ook niet het idee dat hij
gaat
iets
zijn eigen weg.
Nou, hij gaat gewoon zijn eigen weg. Ja.
Had je een gedicht toevallig bij je van Peter Verhelst?
Ik heb wel
enkele te laten horen, ja. Even een ander geluid dan jouw eigen poëzie. Wat
fijn.
Natuurlijk niet...
fijn zit.
Nee, maar het contrast is juist goed voor de luisteraar. Want er is zoveel poëzie tenslotte.
Ik weet niet of zo heel erg contrast. Ik ben blij dat je, heet het gedicht. We hebben alles achtergelaten. We voelen voor het eerst sinds lang iets. We gaan in de vlakte zwemmen, ja. Laat ons duiken. En daarna ga je op je rug liggen op het rotsblok met je ogen wijd open. Ik dacht, het was sterker dan mezelf. Wat als er toch niets? Wat als er niemand uit een andere ruimte of tijd? Wat als ik wakker word en merk dat jij er niet langer... Wat als er uiteindelijk helemaal niets? Alsof je je in een meer laat zakken, drijf je op je rug, wijd open, je vingers bewegen. Het kan toch niet dat dit, je vingers bewegen. Je ligt diep op de bodem en uit je mond komt, van zo diep komt het uit je heel traag. Ik dacht, ik kon niet anders, als ze maar nooit, als ik maar ooit. Iets kan worden van wat je zei. Van zo diep komt het uit je ooghoeken en uit je mondhoeken en uit je onderrug, uit je buik. Je vingertoppen bewegen, je brekende ogen. Wil je dat altijd voor me blijven doen, die brekende ogen en die vingers? Jij kijkt, leunend op je ellebogen, wijd open, glimlachend. Blijf zo kijken, alsof je uit een pop nat nog een vlinder ziet kruipen.
Ja, dat is inderdaad...
Ik vind het een heel
mooi. Pas op je foutje, bladzijde dubbel. Ja, mooi gedicht inderdaad. Het is ook een dichter die ik zelf al jaren volg en met genoegen. Ja. Nou ben je vandaag dichter en het is ook poëzieweek. Maar wat ben je naast dichter? Want het is helaas heel moeilijk om te leven van de poëzie.
Ja.
Je hebt Duits gestudeerd.
Ja, nou ik heb al moeilijk een keuze kunnen maken. Ik zou of een taal gaan studeren of muziek. Want ik heb mijn hele leven muziek gemaakt, piano. Het conservatorium is het niet geworden. Ik ben Duits gaan studeren. En dat is me altijd blijven achtervolgen, die keuze. En 20 jaar geleden heb ik veel muziek gemaakt, professioneel daarnaast. En op dit moment ben ik vooral vertaler. Dat ben ik eigenlijk fulltime.
Ja.
Uit het Duits en uit het Engels. En het schrijven en het musiceren.
Wat voor teksten zijn dat dan?
Nou, dat is heel anders dan dit. Het is veelal technisch. En
jargon, zeg maar ook.
Ja.
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 Maar het betaalt goed, toch?
Nou, het betaalt,
kan beter.
Het betaalt beter.
Ja, het betaalt dan, beter dan gewoon.
Dan dat ik van de gedichten zou moeten lezen.
Ja, ja, ja.
Kijk,
ja.
En merk je nou, dit is wel heel intiem om dat te vragen. Van informatie over de vader en over de liefde en noem maar op, geen probleem. Maar over het geld. Dan,
ja, maar Nederland zijn we dat niet gevraagd. Of zijn we dat niet gewend om dat elkaar te vragen?
Nee. Maar goed, je zit wel lekker thuis natuurlijk. Dat is toch...
Ik werk aan huis, ja.
Ja, ja, ja. Dat is toch ideaal.
Ja.
En als er dan een gedicht langskomt, dan kun je dat meteen pareren.
Nou, kijk, dat zeg je nou precies goed. Want iedereen die heeft dan de voorstelling dat ik 's avonds met een glas wijn met een kaars aan het dichten sla. En ik heb dat dus geprobeerd in Hamburg in een hotel. En dat was een vreselijk frustrerende ervaring. En ik was van een congres, een vertalerscongres. En dan 's avonds probeerde ik in die hotelkamer te schrijven. En dus dat heb ik afgeleerd. En het gebeurt nu tussen de momenten door. En dat is een soort van aangenaam schuur. Als je het heel druk hebt, dan ontstaan vaak juist die urgente regels.
Ja. Deze bundel Mascara is vrij recent. Maar ik neem aan dat je al gewoon rustig aan het werken bent aan een volgende bundel. Of zijn er nog andere projecten waar je mee bezig bent?
Nou ja, ik ben naast het schrijven ben ik natuurlijk druk met dat theaterproject rondom Jacques Brel. Samen met Michael Abspoel, die televisiemaker van.
Ja, die man met die prachtige stem.
Ja, zeker. Ja.
En ook van dat gedichtentrio, hè, de Blaffende Honden.
Ja, klopt ook. Mm-hmm. En met hem heb ik al 20 try-outs gedaan vorig jaar. En deze zomer staan we op de Gentse Feest. En dat is een programma, een heel mooi programma, waarin dus en ruimte is voor mijn poëzie. En heel veel muziek en erg veel over Jacques Brel.
Oké.
En nou ja, daarnaast heb ik dus het schrijven. Ik publiceer inderdaad, of ik schrijf inderdaad nieuwe gedichten. Ik publiceer ook weer in Het Liegend Konijn. En dan heb ik nog mijn proza waar ik in de Luwte mee bezig ben. En,
Genoeg om ons op te verheugen voor de toekomst. Ja, wie weet straks als dat programma rond Brel echt helemaal vorm heeft gekregen. Je denkt van nou, daar wil ik nog wel eens wat van laten horen. Laat het ons weten en dan maken we daar met alle plezier tijd voor. Ja. We danken je ook voor je komst en de verre reis en de onherbergzame omstandigheden.
Ontberingen.
De ontberingen inderdaad. Het urenlange verblijf op Utrecht Centraal.
Nou ja, in Amsterdam is heel veel te doen. Dus
gelukkig. Nou, ik hoop dat je nog thuis komt vanavond.
Ja, dat hoop ik zelf eigenlijk ook. Goed.
Bert, volgende week.
Ja, volgende week zijn we er weer. En we weten nog niet welke gasten. Maar
nou ja, Erik-Jan Harmans gaat komen.
Leuk. Dat is leuk. Dat is, en direct na vijf ritme van de hoofdstad. We bedanken Catharina. Die hier was vandaag voor het laatst. En dat vinden we heel jammer. En ja, we zijn er volgende week weer. En na vijf ritme van de hoofdstad. En wij gaan lekker eten. We wensen u een fijne dag. En mocht het nou met het verkeer en met sneeuw en alles een beetje uit de hand lopen, blijf positief. Want er is geen alternatief. Fijne dag verder. Tjie.